Gemeente, vooraf enkele afkondigingen. Een vriendelijk verzoek voor aankomende vrijdag bij de ingebruikname van de kerk. Wilt u parkeren op het terrein tegenover de kerk of als het mogelijk is per fiets hier naartoe komen? Er is vanaf vanavond een gebedsweek waarvoor iedereen heel hartelijk is uitgenodigd. En dan de opbrengst van de veiling van afgelopen vrijdag, die bedraagt rond de 15.250 euro. Allen heel hartelijk dank daarvoor. De collecten die zijn bestemd in de dienst voor de kerk, dus de beide collectes voor de kerk, en bij de uitgang voor het bouwfonds, dus tweemaal voor de kerk en eenmaal voor het bouwfonds. En dan voor onze luisteraars thuis de schriftlezing, die is vanmorgen Zacharia hoofdstuk 8. Zacharia hoofdstuk 8. Tot zover. Ook vanmorgen is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft. En nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 65, gemeente, verzen 1, 2 en 3... willen wij met elkaar gaan zingen over die lofzang die in stilte klinkt tot hem. Psalm 65, 1, 2 en 3. luisteren ook vanmorgen naar Gods heilige wet, gemeente, en zingen dan samen uit Psalm 119, vers 72. Als het mij benauwd of bang gevallen was, dan heb ik mij vermaakt in uw geboden. Toen sprak God al deze woorden, zeggend: ik ben de Heere uw God, die uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Ge zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ge zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Ge zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden, al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God, en dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan, ge zult niet echt breken, ge zult niet stelen, ge zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren uw naaste huis. Ge zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. Doen de Bijbel open vanmorgen bij Zacharia en we lezen nu samen het 8e hoofdstuk. Zacharia, het 8e hoofdstuk. Daarna geschiedde het woord van de Heere der Heerscharen tot mij, zeggend: alzo zegt de Heere der Heerscharen, ik heb geijverd over Sion met een grote ijver, ja, Met grote grimmigheid heb ik over haar geijverd. Alzo zegt de Heere, ik ben weer gekeerd tot Sion en ik zal in het midden van Jeruzalem wonen. En Jeruzalem zal geheten worden een stad van de waarheid. En de berg van de Heere der Heerscharen een berg van heiligheid. Alzo zegt de Heere der Heerscharen, er zullen nog oude mannen en oude vrouwen zitten op de straten van Jeruzalem. En ieder zal zijn stok in zijn hand hebben vanwege de veelheid van de dagen. En de straten van die stad zullen vervuld worden met knechtjes en meisjes, spelend op haar straten. Alzo zegt de Heere der Heerscharen, omdat het wonderlijk is in de ogen van het overblijfsel van dit volk in deze dagen, zou het daarom ook in mijn ogen wonderlijk zijn, spreekt de Heere der Heerscharen. Alzo zegt de Heere der Heerscharen, ziet, ik zal mijn volk verlossen uit het land van de opgang en uit het land van de neergang van de zon. En ik zal hen herwaarts brengen, dat ze in het midden van Jeruzalem wonen zullen. Ze zullen mij tot een volk zijn, en ik zal hun tot een God zijn in waarheid en in gerechtigheid. Alzo zegt de Heere der Heerscharen, laat uw handen sterk zijn, gij lieden die in deze dagen deze woorden gehoord hebt uit de mond van de profeten, die geweest zijn ten dagen als de grond van het huis van de Heere der Heerscharen gelegd is, dat de tempel gebouwd zou worden. Want voor die dagen kwam des mensen loon te niet. En het loon van het vee was geen. En de uitgaande en de inkomende hadden geen vrede vanwege de vijand. Want ik zond alle mensen en ieder tegen zijn naaste. Maar nu zal ik aan het overblijfsel van dit volk niet wezen, gelijk in de vorige dagen, spreekt de Heere der Heerscharen. Want het zaad zal voorspoedig zijn, de wijnstok zal zijn vrucht geven, de aarde zal haar inkomen geven, en de hemelen zullen hun dauw geven. En ik zal het overblijfsel van dit volk dit alles doen beërven. En het zal geschieden gelijk als gij, o huis van Juda, en gij, o huis van Israël, geweest zijt een vloek onder de heidenen, alzo zal ik u lieden behoeden, en ge zult een zegening wezen. Vrees niet en laat uw handen sterk zijn. Want alzo zegt de Heere der Heerscharen, gelijk als ik gedacht heb u lieden kwaad te doen, toen mij uw vaderen grootelijks vertoorden, zegt de Heere der Heerscharen, en het heeft mij niet berouwd, alzo denk ik wederom in deze dagen goed te doen aan Jeruzalem en aan het huis van Juda. Vrees niet. Dit zijn de dingen die gij doen zult. Spreek de waarheid en ieder met zijn naaste. Oordeelt de waarheid en een oordeel des vredes in uw poorten. En denk niet de een aan de ander kwaad in uw lieder hart. En heb een valse eed niet lief, want al deze zijn dingen die ik haat, spreekt de Heere. En wederom geschiedt het woord van de Heere der Heerscharen tot mij, zeggende, alzo zegt de Heere der Heerscharen, het vasten van de vierde, en het vasten van de vijfde, en het vasten van de zevende, en het vasten van de tiende maand, zal het huis van Juda tot vreugde en tot blijdschap en tot vrolijke hoogtijden wezen. Heb dan de waarheid en de vrede lief. Alzo zegt de Heere der Heerscharen, nog zal het geschieden dat de volken en de inwoners van vele steden komen zullen. En de inwoners van de ene stad zullen gaan tot de inwoners van de andere, zeggende, laat ons vlijtig heen gaan om te smeken het aangezicht van de Heere en om de Heere der Heerscharen te zoeken. Ik zal ook heen gaan. Alzo zullen vele volken en machtige heidenen komen om de Heere der Heerscharen te Jeruzalem te zoeken en om het aangezicht van de Heere te smeken. Alzo zegt de Heere der Heerscharen, Het zal zijn in die dagen dat 10 mannen uit allerlei tongen der heidenen grijpen zullen, ja, de slip grijpen zullen van een Joodse man en zeggen, wij zullen met ulieden gaan, want wij hebben gehoord dat God met ulieden is. Tot zover Zacharia hoofdstuk 8. Maar voordat we daarna gaan luisteren, willen we samen tot de Heere naderen in ons gebed. En wij willen dankzegging doen voor het feit dat broeder Willemsen van de Molenstraat weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Hij zal binnenkort wel een behandeling moeten ondergaan in astmacentrum De Heideheuvel in Hilversum. Wij willen voorbeden doen voor zuster Achterberg Wischerhof. Ze is niet meer in het ziekenhuis in Ede, maar nu bij haar dochter en schoonzoon in Elspeet. En ze heeft onze voorbeden erg nodig. We willen aan de Heer opdragen zuster van Bruksvoort van Braak. In Zeewolde overleed haar broer, de leeftijd van 88 jaar. We willen bidden voor broeder Jansen van de Nachtpauwooglaan. Hij wordt behandeld in het ziekenhuis van Ede. Zuster Zwart Emmink van de Engelenburg en ook de familie verloren in de afgelopen week een schoonzoon en een zwager. En we willen ook voorbeden doen voor zuster Diepeveen van Gent van de Tuinfluiter, die vanwege een longontsteking is opgenomen in het ziekenhuis. En ook broeder Nannenberg willen we aan de Heere opdragen. Hij moest ook in Ede worden opgenomen. Laten we zo samen het aangezicht van de Heere zoeken. We mogen weer naderen in uw huis, Heere. En we mogen uw heilstem horen. We hebben samen Psalm 65 gezongen. En in Psalm 65 komt dat al zo heerlijk naar voren. U doet ons samenkomen om uw heilstem te horen. En dat zal vanmorgen ook gelden. Als we de boodschap van Zacharia 8 willen horen en zullen horen, dan zullen we wel merken, Heren, dat daarin uw heilstem klinkt. Wat een wonder dat u steeds weer opnieuw naar ons toekomt, Heren. En dat u uw stem doet klinken. En we bidden van u dat we uw stem dan ook vanmorgen weer mogen opmerken. Open onze harten. Leid ons door uw geest. Ons die luisteren, maar ook hem die spreken zal. Leid ons samen, Heren, door uw geest. Wij willen samen als gemeente uw grote naam dankzeggen voor het feit dat onze broeder Willemsen weer thuis is uit het ziekenhuis. De behandeling mocht weer voorspoedig verlopen. Maar we dragen onze broeder ook van harte aan u op, want hij zal binnenkort ook een intensievere behandeling moeten ondergaan. De Heideheuvel. Wilt u dan ook met hem zijn? En wilt u al die middelen die aangewend worden zegenen? En dat er zo ook een structurele verbetering in zijn situatie zal mogen komen. We leggen het alles in uw handen, Heren. Wij willen vanmorgen ook voorbeden doen. Er zijn nogal wat broeders en zusters in ons midden die moeite en zorgen in hun leven ondervinden. We dragen nu op onze zuster Achterberg Wischerhof. Al een hele poos heeft ze in het ziekenhuis doorgebracht. En nu dan bij haar dochter en schoonzoon mag ze verblijven. En Heere, wilt u met haar zijn? Onze zuster die ook in mentaal opzicht achteruit gaat, op hoge leeftijd is. Heere, wilt u met haar zijn en haar vertrouwen op u doen vestigen. We willen samen ook aan u opdragen, Heere, zuster van Bruksvoort, die in de afgelopen week ook werd geconfronteerd met het overlijden van haar broer. U weet wat dat voor ons betekent als familieleden wegvallen. De kring wordt steeds kleiner als we ouder worden. Heere, troost en steun, die mogen we toch bij u zoeken. Die wilt u ons toch schenken. Heere, schenk die aan haar en ook aan allen in het midden van onze gemeente, die moeite en verdriet in hun leven ondervinden. Heere, we dragen ook de familie Zwart en onze zuster Zwart Emmink aan u op, die een schoonzoon en een zwager moest verliezen. En u weet de omstandigheden waaronder dat allemaal gebeurd is. We dragen onze zuster en de familie in deze omstandigheden ook van harte aan u op, Heere. Ondersteun ook hen en troost en geef krachten. Wij bidden nu voor onze broeder Janssen, onze broeder die in het ziekenhuis moest worden opgenomen om weer behandeld te worden. U weet wat hij nodig heeft, niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk. Heere, doe hem zien op u, bij wie uitkomsten zijn. Ja, zelfs tegen de dood, in de Heere Jezus Christus, die ons het leven belooft door middel van het geloof. We dragen aan u op, Heere, onze zuster Diepeveen van Gent, die zo onverwachts in het ziekenhuis moest worden opgenomen vanwege longproblemen. Dankbaar dat u tot hiertoe nog alles wel maakte, maar wil dan ook de behandeling zegenen, Heere. Dat ze weer spoedig mag herstellen en ook weer huiswaarts mag keren. Gedenkt u haar, gedenkt u onze broeder en ook de kinderen die rondom haar staan. We bidden ook voor broeder Nannenberg, die ook zo onverwachts weer opgenomen moest worden in het ziekenhuis. En wil ook hem nabij zijn en ook de behandeling die hij ontvangt zegenen, Heer. En zo zijn er in ons midden op dit moment heel wat broeders en zusters die zorgen en moeite in hun leven ondervinden. En er zijn er onder ons ook die vanmorgen niet met name zijn genoemd. Maar u weet wat er in ons leven speelt en aan de orde is. U kent ons toch, Heere. U doorgrondt ons zelfs. En we dragen elkaar dan ook van harte aan u op. Want alleen uw zegen en uw genade, die kunnen ons werkelijk verder helpen. Zo komen we samen voor uw aangezicht. We belijden, Heere, dat we geen rechten kunnen laten gelden. En zie ons dan ook niet aan in onszelf. Maar zie ons aan, Heere, in de Heere Jezus Christus. In die getrouwe zaligmaker. In die koning en hoge priester die aan uw rechterhand is. Om altijd voor ons te bidden. Zie ons aan. Alleen in hem. Uit genade. Amen. Gemeente, wij zingen samen Psalm 42, het derde en ook het vijfde vers. Psalm 42, waarin sprake is van moeite en zorg, maar waarin ook sprake is van uitzicht en hoop. Psalm 42, 3 en 5. Het uitgangspunt is Zacharia 8, het eerste gedeelte van vers 2. Alzo zegt de Heere der Heerscharen: ik heb geijverd over Sion met een grote ijver. En we zingen na het amen straks Psalm 130 en daarvan het derde vers. Psalm 130 vers 3. Ik blijf den Heer verwachten. Gemeente, hoe ziet u de toekomst? Wat verwacht u dat er allemaal zal gaan gebeuren? En jij, denk jij wel eens aan de toekomst? En hoe ziet die er volgens jou dan uit? We kunnen heel optimistisch naar de toekomst kijken. We denken dat we heel wat mooie dingen zullen gaan beleven. We hebben plannen. Dit willen we graag en dat. En we zien de toekomst ook zonnig in. Je kunt ook heel pessimistisch naar de toekomst kijken. Ja, het leven heeft ons wel geleerd dat er veel teleurstellingen zijn en veel moeite en zorgen. Nou, en dat zal toch in de komende tijd wel niet anders wezen. Misschien wordt het in de komende tijd allemaal nog wel moeilijker dan in de afgelopen jaren. Want als je ziet wat de gevolgen nu al zijn van die economische malaise waarin we terechtgekomen zijn, dat is nog maar een klein begin. Wat moeten we allemaal nog meemaken? Je kan op twee manieren naar de toekomst kijken, gemeente. Heel optimistisch en zeggen, nou, fantastisch. Of je kan ook heel pessimistisch daarna kijken, nou, ik weet niet. Het zal wel niet al te rooskleurig worden. Maar gemeente, is dat nou eigenlijk het enige wat er te zeggen valt? Ik denk dat als dat het enige zou zijn wat wij ook tegen elkaar zouden zeggen, we kunnen of optimistisch of pessimistisch zijn, dan verschillen wij in niets van de mensen van buiten. Want zo kijken de mensen van buiten tegen de toekomst aan. Ja, je moet maar afwachten. Het zal meevallen, het zal tegenvallen. We zullen wel zien. Maar een christen kijkt anders naar de toekomst. Een christen, nee, die is niet in die zin altijd optimistisch dat hij zegt van nou, het zal allemaal wel wat meevallen en zo, dat niet. Maar een christen die mag weten, de Heere staat boven alle tijden. Hij staat aan het begin van de geschiedenis, hij staat ook aan het eind van de geschiedenis. En ik mag bij hem veilig zijn, mij aan hem toevertrouwen. En dan zal het altijd goed komen. God belooft een heerlijke toekomst aan wie bij hem schuilt, wie hem dient, wie hem vreest. Nou gemeente, dat is wat je hier in Zacharia 8 naar voren ziet komen. U heeft het wel gemerkt bij de schriftlezing dat Zacharia 8 een hoofdstuk is met allemaal heilsbeloften. Hè? Nou, die beloften die laten zien dat het met allen die de Heere mogen dienen goed komt. Dat het met hun heel bestaan, hun leven in alle opzichten eeuwig goed komt. Nou, daar willen we het met elkaar over hebben. Ik heb als thema gekozen een heerlijke toekomst voor Sion. Een heerlijke toekomst voor Sion. Gemeente, Zacharia hoofdstuk 7 en ook hoofdstuk 8, die worden over het algemeen als één geheel beschouwd. Een aantal weken geleden hebben we samen stilgestaan bij hoofdstuk 7. En ik roep nog even een aantal dingen in herinnering. Toen hebben we gezien, er kwamen een aantal mensen uit het noorden en die kwamen naar Jeruzalem en die hadden een vraag. Die mensen die zeiden van, Kunnen wij het vasten nou achterwege laten of moeten wij blijven doorgaan met het vasten? Er was immers een nieuwe tijd aangebroken. Er waren nogal wat ballingen uit Babel teruggekomen naar Jeruzalem. De tempel was in herbouw. Moest men dan blijven vasten? Moest men dan blijven treuren om de wegvoering naar Babel en de verwoesting van de stad? Het antwoord dat deze mensen kregen was in eerste instantie nogal behoorlijk scherp. En God zei als het ware, voordat ik nou antwoord geef op uw vraag, wil ik eerst eens met u spreken over uw vasten. Wat u al jaren en jaren bezig bent te doen. Hoe is dat eigenlijk? Is daar ook iets in voor mij? Bent u, als u aan het vasten bent, dan ook op mij gericht? Of was het allemaal maar uiterlijk vertoon? Omdat u uw hart verre van mij hebt gehouden? Ja, het was nogal scherp geweest wat God die mensen toen heeft voorgehouden. En toen daarna heeft hij ook uit de geschiedenis laten zien dat dat de oorzaak was waarom hij hen ook naar Babel had laten voeren. De mensen hadden hem niet willen dienen. De mensen waren het verbondsvolk van hem, maar hadden hem niet lief. Wilden niet naar zijn stem en zijn inzettingen luisteren. Maar gemeente, is dat nou het einde? Of om het nou eens gewoon anders te zeggen tegen elkaar, heeft God nou zijn volk dan afgeschreven? Nee, en dat is wat ons nou duidelijk gemaakt wordt in hoofdstuk 8. En dan zien we hier in hoofdstuk 8 dat de Heere toch nog weer een nieuw begin maakt met zijn volk. Er waren op dat moment al twee groepen uit Babel teruggekeerd naar Jeruzalem. De stad begon alweer aardig vorm te krijgen en de tempel, daar kon je ook al aan zien hoe die zou gaan worden. En hoe was dat nou te verklaren? Hoe is dat nou te verklaren? Dat de Heere toch weer met zijn volk verder ging. Dat is anders dan dat wij mensen dikwijls doen. Als er iets tussen ons mensen is, dan zijn we geneigd om daarna elkaar maar een beetje af te schrijven. Is het niet, gemeente? Maar de Heere doet anders. En waarom doet de Heere nou anders? En het antwoord lezen we in dit gedeelte, in die tekst ook die als uitgangspunt voor vanmorgen geldt. Alzo zegt de Heere der Heerscharen, ik heb geijverd over Sion met een grote ijver. Wat betekenen die woorden? Waar denk jij aan bij het woord ijver? Nou ja, ijver, dat is ijverig zijn, dat is vlijtig zijn. Jawel, dat klopt ook wel, maar dat is in dit verband niet de betekenis. Ijver in deze tekst betekent eigenlijk jaloerse liefde. Diep in Gods hart brandt jaloerse liefde voor zijn volk. En die jaloerse liefde, gemeente, die kan het niet verdragen als zijn volk de zonde dient en als zijn volk de afgoden achterna loopt. Je kan het goed vergelijken met een liefde tussen een man en tussen een vrouw. Als een man van zijn vrouw houdt, dan kan hij het niet aanzien dat zijn vrouw er met een ander vandoor gaat. En andersom geldt precies natuurlijk hetzelfde, hè? Als er liefde is, dan kun je het niet aanzien als de ander er vandoor gaat. Dat is nou die liefde. Nou, en gemeente, en zo is het nou eigenlijk ook, hè, met de Heere. Er brandt in zijn hart, hè, jaloerse liefde. En dat is liefde die een stuk wederliefde wil hebben. Die niet rust voordat er wederliefde ook is. Of weer opnieuw komt. Zo is God. We hebben het er wel eens over, hè? Wie is de Heer en hoe is de Heer? Nou, zo is de Heer, zo komt Hij in dit gedeelte ons tegemoet. Ik ijver met een grote ijver. Ik heb een stuk jaloerse liefde in mijn hart voor mijn volk. Dat mogen wij ons wel realiseren. Ik zou tegen onze jonge mensen willen zeggen, weet jij dat de Heere zijn naam aan die van jou heeft verbonden? En weet hij dat hij jou geroepen heeft binnen de kring van zijn verbond? Uit liefde. En weet je dat het de Heere eigenlijk nergens anders om te doen is, dat er in jouw hart ook wederliefde komt voor hem? Zodat je zegt, ik wil hem van harte dienen. En ik wil hem van harte ook volgen. Daar is waar de Heere naar op zoek is, ook in jouw leven. Ik heb geijverd met een grote ijver. Er brandt liefde in mijn hart voor jou. En gemeente, wij mogen ons dat ook wel realiseren als we de Heere mogen vrezen in ons leven, hoe belangrijk het is dat we dan ook hem dienen en hem blijven volgen en gehoorzamen. God kan het niet aanzien als ons hart weer bij hem vandaan raakt. God kan het niet aanzien als ons hart toch weer aan de afgoden wordt verbonden. God kan het niet aanzien als het vuur van de liefde in uw hart weer is gedoofd of nog maar zo'n klein beetje aan het branden is. Ga nou vanmorgen eens in alle oprechtheid bij jezelf na. Hoe is het met de liefde naar de Heere in jouw hart? Eén ding is zeker. Hij heeft een hart vol liefde voor ons, voor u, voor jou. Hoe is het in ons hart ten opzichte van hem? Misschien moet je wel weer terug. Misschien moet je wel weer terug naar die tijd waarin het wel allemaal zo werkelijk en levend was voor jou. Misschien moet je wel weer belijden dat je hart weer helemaal ver is geraakt van hem. Dat je als het ware weer bij de afgoden zit. Nee, niet dat je nou rondom de afgoden wandelt, maar wel dat je hart niet meer recht is voor hem. God zegt, ik ijver met een grote ijver over Sion. En dat heeft ook een andere kant, gemeente. Dat betekent, hij kan het ook niet hebben dat er vijanden zijn die hun handen uitsteken naar zijn volk. En je kan dat heel goed vergelijken met een vader en een moeder die een kind hebben dat van de weg is geraakt, het rechte pad is kwijtgeraakt. Als er een kind is dat het rechte pad heeft verlaten, dan zijn vader en moeder daar vreselijk verdrietig over. En daar zijn ze dag en nacht mee bezig. Maar als er nou een ander is en die zegt van, nou moet je eens horen, hè, maar dat jong van jou, dat deugt ook niet. Dan ineens, dan zegt zo'n vader of zo'n moeder, ja maar hoor eens even, dat neem ik niet. Waarom neemt zo'n vader en zo'n moeder het niet als een ander negatief spreekt over zijn zoon of over zijn dochter of haar zoon en haar dochter? Dat komt omdat vader en moeder een stuk liefde hebben in hun hart. Voor hun kind. Ook van hun af, voor hun afgedwaalde kind. En die liefde, die kan het niet hebben als er vijandig over de kinderen wordt gesproken. Ook al weet zo'n vader of zo'n moeder heel goed dat er van alles op dat kind is aan te merken. Kijk, en daar heb je nou precies waar het in dit gedeelte over gaat. God heeft zijn volk niet afgeschreven. Hij had veel op hen tegen. En hij heeft op een gegeven moment gezegd, en nou is het ook helemaal over en uit. En dan moeten jullie maar eens een poosje daar in Babel tot bezinning komen, want nou kan het zo niet verder. En hij zegt hier in Zacharia 8, ik heb er geen spijt en ik heb er geen berouw van ook dat ik dat heb gedaan. Zo kan een vader en zijn moeder soms wel eens een keer moeten optreden. Maar hij kon zijn volk niet loslaten. Want het bleef zijn Sion, het bleef zijn volk, waarvoor diep in zijn hart het vuur van de liefde brandt. En hoor hem dat nou maar zeggen zelf in deze tekst. Alzo zegt de Heere der Heerscharen, ik heb geijverd over Sion met een grote ijver. En daarom waren er nou alweer zoveel uit Babel in Jeruzalem. En daarom was die stad nou eigenlijk ook alweer aardig herbouwd. En die tempel die kreeg ook alweer wat vorm. Dat was omdat Gods liefde blijvend naar deze mensen uitging. En weet u gemeente, en dat is wat we dan vanmorgen met elkaar ook willen overdenken. En wat de boodschap van heel dit hoofdstuk Zacharia 8 is. Die terugkeer van die paar mensen, die begonnen herbouw, was nog maar het kleine begin. Want als de Heere zegt dat hij brandt van liefde voor zijn volk, dan zal hij dan ook alles voor zijn volk gaan doen. En dan zal hij ook de hele toekomst voor deze mensen als het ware tot een heerlijke toekomst gaan maken. Hij zegt het hier, het zal een toekomst zijn als u in uw hart nooit zult kunnen bedenken. Er klinken in dit hoofdstuk Zacharia 8 maar liefst 10. 10 beloften van God die betrekking hebben op de toekomst en op het heil dat de Heere aan zijn Sion zal geven. God belooft, ik zal weer gaan wonen in het midden van mijn volk. Moet u zich indenken. Zo'n volk. Ik zal daar weer in het midden van gaan wonen. De Heere wil daar zijn, in het midden van zijn volk. En als de Heere dan zegt, ik ga daar wonen, dan zal het ook een hele verandering gaan met zich meebrengen in Jeruzalem. En de stad die zal worden, zegt hij, een stad van de waarheid. En die berg die van mij is, de Sionsberg, die zal weer een berg van heiligheid zijn. Er zal een hele verandering komen onder de mensen, omdat ik in hun midden ga wonen. In Jeruzalem nam men het niet zo nauw met de waarheid. Men spelde elkaar maar wat op de mouw en het was een en al leugen en bedrog. En je kon je eigenlijk wel eens afvragen, op wie kan ik nou nog aan? En dat is eigenlijk het gevolg van gemeente als de Heere uit het midden van een volk weg is. Dat is de reden ook waarom er in onze samenleving zoveel leugen en bedrog is. En waarom je eigenlijk steeds weer op de koffie komt en denkt van hoe is het toch mogelijk? Dat had ik nog nooit gedacht. Maar zelfs de hoogste personen spreken dingen waarvan later blijkt dat het leugen is. Als God niet meer onder een volk is, zijn leugen en bedrog het gevolg. Maar de Heere zegt, ik kom weer onder dat volk wonen. Ik zal in Jeruzalem mijn intrek weer nemen. En dan zal het weer worden een stad van de waarheid. Een stad waarin mensen de waarheid lief hebben en elkaar in oprechtheid behandelen. Het zal een stad zijn waar weer wat van uitgaat. En datzelfde geldt ook gemeente. In die tijd was het zo dat er op de berg Sion, dat er heel wat offers werden gebracht. Maar niet ter ere van God. De afgoden werden bewierookt. Moet u zich indenken. Volk van God, volk van Gods verbond. De afgoden op de Sionsberg eren. Je ziet dit ook in onze samenleving. God is onder ons verdwenen. We hebben hem de deur uitgewerkt. In onze samenleving wordt de afgodendienst op grote schaal ook bedreven. Dat is nou eenmaal het gevolg. Maar God zegt, het zal anders worden als ik weer kom wonen onder Jeruzalem. Het zal ook een berg worden, weer die Sionsberg, waarop de heiligheid wordt gekend. Waar al de zonde zal zijn verdwenen. Het zal een berg zijn van vrede en van waarheid. Zoals God is, zo zal het ook weer zijn in de stad. De Heere zegt hier in Zacharia 8, gemeente, dat Jeruzalem een stad zal worden waarbinnen vrede en veiligheid zullen gaan heersen. En u moet maar eens even met me meelezen. In de verse 4 en 5 wijst de Heere daarop met een prachtig beeld. Oude mannen en oude vrouwen zullen met een stok in de hand op de straten gaan zitten. En de kleine jongetjes en de kleine meisjes die zullen aan het spelen zijn, gewoonweg op de straten. Het zal vrede zijn in Jeruzalem. Niets wat het leven van ouderen en jongeren bedreigt. Waar de Heere woont, is er ruimte voor ouderen en voor jongeren. Voor kleinen en voor groten. Hij is de God die de kinderen tot zich laat komen en die de ouderen tot de grijsheid toe ook draagt. Op dat moment, gemeente, waren er in Jeruzalem heel wat woningen te kopen. Je hebt in onze samenleving tegenwoordig ook. Er staan heel wat bordjes bij de weg. Het kon nog wel eens meer worden ook, denk ik. Er was heel wat leegstand in Jeruzalem. En niemand zag er naar uit om daar zijn intrek te gaan nemen. Maar dan zegt de Heere, ik kom in mijn stad wonen. En dan zal ik ervoor zorgen dat alle woningen ook worden betrokken. Ik zal ze gaan roepen van oost en van west. Ik zal ze geroepen uit het noorden en uit het oosten en uit het zuiden. Ik zal ze overal vandaan gaan roepen, zegt de Heere. En ze zullen naar Jeruzalem komen en daar weer hun woning gaan zoeken. En aan het einde van dit hoofdstuk, gemeente, dan horen wij dat er zelfs heidenen zijn die in grote getale naar Jeruzalem zullen komen om daar te gaan wonen. Dan zullen het er geen 10 of 20 zijn, nee, grote scharen uit de volken zullen naar Jeruzalem komen om een woning te zoeken. Ze hebben gehoord dat God daar woont en daarom willen ze er ook wezen. Dat is eigenlijk de strekking van dat laatste stukje van Zacharia 8. Dus er zal een volle stad gaan komen. Een stad van vrede, een stad van waarheid, een stad van heiligheid en een stad waarbinnen mensen graag willen wonen. Maar er staan nog meer beloften hier in Zacharia 8. Er wordt hier ook over vreugde gesproken. De inwoners zullen niet langer hoeven te vasten. De vraag was, moeten wij doorgaan met vasten? Hier ligt het antwoord. Er zal niet blijvend gevast hoeven te worden. Want ik, de Heere, zal een blijdschap geven aan mijn volk. Hij zegt, ik zal vreugde geven aan de mijne. Als de bruidegom er ben, dan zit die bruid toch niet in zak en as in de stad. Vreugde. Echte vreugde. Diepe vreugde. De Heere belooft het, dat het in Jeruzalem allemaal zo zal worden. Hoogste blijdschap zal er worden gekend. En Jeruzalem zal niet alleen maar een stad worden waarin alleen vreugde wordt beleefd, gemeente. Er zal ook voorspoed in de stad zijn. En met prachtige oud-testamentische woorden horen we de Heere beloven in vers 12. De wijnstok zal zijn vrucht geven, de aarde haar inkomen, de hemelen hun dauw. Dat zijn allemaal beelden die laten zien, het zal voorspoed op voorspoed zijn. Er zal geen gebrek meer worden gekend. En het zal ook voor eeuwig zijn. Want de Heere zegt, ik beloof het ook aan mijn volk dat ze het zullen beërven. Dus het gaat van geslacht op geslacht. Er zal in dat Jeruzalem straks eeuwige voorspoed worden genoten. Nou, gemeente. Ik denk dat als ik dit nou zo in kort bestek vanmorgen naar voren breng, dat u het met mij eens zult zijn dat Jeruzalem een heerlijke toekomst tegemoet gaat. Toch? En we hebben net gezien wat eigenlijk de achtergrond daarvan is. Hè? En die noem ik nogmaals. Hè? Omdat God ijvert met een grote ijver over Sion. Daarom gaat ze zo'n machtige toekomst tegemoet. Het ligt niet in Sion, het ligt niet in die mensen. Het is niet omdat die mensen zulke geweldige mensen zijn. Maar het ligt in de Heere. Omdat ik in grote ijver over hen ben ontbrand. In jaloerse liefde. Over hen ben ontbrand. Daarom gaan ze die machtige toekomst tegemoet. Wat denkt u? Zou het in Zacharia 8 alleen maar gaan over het nationale en aardse Jeruzalem? Ik ben er zelf van harte van overtuigd, ook mede op grond van dat wat je aan het einde van dit hoofdstuk zo leest, hè, dat het eigenlijk een niveau hoger gaat. Hè. En dat het hier in Zacharia 8 uiteindelijk al gaat over het nieuwe Jeruzalem. Dat nieuwe Jeruzalem waarvan wij lezen in Openbaring 21 dat het uit de hemel zal neerdalen. En dat het een stad zal zijn van vreugde en van vrede en van voorspoed. Gemeente, wij zeggen wel eens tegen elkaar, de toekomst is voor ons een gesloten boek. Want wie weet nou eigenlijk wat de toekomst in petto heeft. Je kan eigenlijk nog geen handbreed voor ogen zien als het om de toekomst gaat. Want weet u nou wat ons morgen zal overkomen? Maar als het nou gaat om de toekomst met een hoofdletter, dan hoeven we niet te zwijgen. En dan hoeven we niet in het duister te tasten. Maar dan mogen we het zeggen op grond van Zacharia 8 vanmorgen. God heeft een machtige toekomst bereid. Een heerlijke toekomst bereid. En de vraag is, geloven we dat? Ik zou u zeggen, in de dagen van Zacharia waren er heel wat mensen die er helemaal niks van geloofden. Dat de Heere een machtige toekomst zou geven, ach nee. En men keek eigenlijk alleen maar naar de half afgebouwde stad en naar die half afgebouwde tempel. En dan zei men, het wordt nooit meer wat hier. Men schudde meewarig het hoofd. En als iemand zei, ja, maar het komt best goed hier. Dan zei men, ach man, je weet niet wat je zegt. En de Heere had dat gezien. En de Heere had dat als het ware ook gehoord. Hè? Dat de mensen in Jeruzalem toen zo mismoedig waren. En dat ze eigenlijk alleen maar op de puinhopen zagen. En dat ze dachten dat de toekomst eigenlijk geen enkel perspectief aan hen bood. En dan zegt de Heere, het is misschien te wonderlijk voor u, vers 6. Hè? Het is misschien te wonderlijk voor u in uw eigen ogen. Maar zou het dan ook voor mij te wonderlijk wezen? Met andere woorden, gemeente, de Heere zegt hier, van laat het dan inderdaad maar zo zijn dat u het niet ziet zitten. En dat u eigenlijk ook zegt, ik weet niet hoe het moet. Maar zou het voor mij ook te wonderlijk zijn? Denkt u dan ook niet te klein over mij? Is het dan zo dat ik dan ook niets meer kan? En dan moeten de mensen toch eigenlijk hun ogen beschaamd er neerslaan. En zeggen, ja Heere, u heeft gelijk. Als de toekomst van u is, dan komt het goed. Als u het zult doen, dan kunnen wij erop aan. Dan hebben we perspectief. Nou, gemeente, en dat moeten wij dan eigenlijk ook maar voor ogen houden. Als je naar de toekomst kijkt, en als je dan weet dat de Heere zegt, een machtige toekomst, een heerlijke toekomst heb ik mijn volk bereid. Dan moet je maar niet op jezelf zien, want dan zou je wanhopen. En dan moet je ook maar niet zien op de wereld om je heen, want dan denk je, er komt nooit meer wat van. Maar dan moet je zien op die God. die in zijn spreken betrouwbaar is. En die nog nooit een van zijn beloften op de grond heeft laten vallen om te laten vertrappen. Dan moet je zeggen tegen jezelf, God zal het doen. En omdat de Heere het belooft, zal het straks ook waar worden. En dan mag je zo je hart hechten aan de onwankelbare belofte van de Heere. Zou voor mij iets te wonderlijk en onmogelijk wezen, zegt de Heere? Nee, Heere, voor u niet. Gelukkig niet. Voor u niet. En omdat u het doet, daarom weet ik dat het goed komt. Dwars door alles heen. Dwars tegen alles in. Misschien dat er vanmorgen iemand is onder ons die zegt van ja, ik ben er wel van overtuigd dat de Heere straks een machtige toekomst en een heerlijke toekomst geeft. Maar waar ik eigenlijk veel meer mee zit, dat is, zal ik daar dan ook bij wezen? Ik val mezelf zo tegen. En mijn hart is dikwijls zo ongehoorzaam. En als je nou heel eerlijk bent, dan moet je zeggen, ik verschil eigenlijk zo weinig van die mensen, hè, waar Zacharia het tegen heeft, hè, ook in de voorgaande hoofdstukken. Ik ben er ook zo een als van dat volk. Nou gemeente, wat dan een bemoediging. En wat dan een troost. Hè, dat Zacharia 8 niet klinkt voor de oren van mensen die het allemaal zo goed doen. Maar dat Zacharia 8 dan klinkt voor de oren van mensen. Waarvan wij zouden zeggen, nou, weg ermee. Omdat ik met een ijver, een grote ijver over Sion ontbrand ben, zegt de Heere. Daarom zal het zo gebeuren. En dat is ook de reden, gemeente, waarom u en waarom ik en waarom jij dan ook niet hoeven te wanhopen. Als je zegt, ik val me zo tegen en ik ben dikwijls zo ongehoorzaam. Kom ermee bij hem. Beleid het maar aan de Heer. En dan zal hij ons niet beschaamd doen staan. Dat is het machtige van onze God. Ik moet vanmorgen ook heel eerlijk zeggen, gemeente, dat er ook een andere kant is aan God. En het zou vanmorgen denk ik niet in evenwicht zijn als ik daar ook niet op zou wijzen. Want je moet nou eigenlijk ook weer niet in een andere kant vervallen en denken van nou, het valt dus eigenlijk allemaal wel een beetje mee. Je kunt het zo slecht niet van afbrengen of God zal uiteindelijk alles wel weer goed doen zijn. Want wie buiten de Heere blijft leven en wie het evangelie van Christus ongehoorzaam blijft, die gaat ook een toekomst tegemoet. Maar niet van vrede en van voorspoed en van vreugd. En daarom moet vanmorgen ook de oproep klinken om de Heere te zoeken. En als jij er vanmorgen hier bent of u, en u denkt van nou ja, ik ben wel in de kerk, maar ach, het is eigenlijk alleen maar mijn zondagse gewoonte. Dan zeg ik, je moet je goed realiseren waar je mee bezig bent. De dingen waar het om gaat zijn te ernstig om dan om er zomaar een beetje overheen te wandelen en te stappen. Zoek de Heere ernstig opdat je zult leven. En als u vanmorgen zegt, ik mag de Heere hartelijk lief hebben. Dan zou ik tegen u willen zeggen of tegen jou, want er zijn er gelukkig ook veel jonge mensen onder ons die de Heere hartelijk lief hebben. Dan zeg ik, blijf dicht bij hem. Strijd tegen het kwaad en de zonde in je leven en om je heen. Gehoorzaam aan zijn geboden van dag tot dag. En dan zal het zeker niet altijd even makkelijk wezen in je leven. Maar één ding is zeker. We gaan een heerlijke toekomst tegemoet. Een toekomst van vrede, van vreugde. Van voorspoed. Een toekomst waarin de Heere zal zijn alles in allen. En nogmaals, ik benadruk dat nogmaals. Niet om iets in ons. Maar omdat er een God is die zegt. En ik heb nou over dat volk geijverd. Met een grote ijver. Amen. Laat ons samen danken en bidden. U heeft ons vanmorgen bepaald, Heere, bij uw oneindige liefde, die in uw hart brandt voor uw volk. Ik heb geijverd met een grote ijver voor Sion. En dat was nou de reden waarom die mensen terug waren gekomen en de stad werd herbouwd. En we hebben vanmorgen gezien, Heere, dat dat nog maar het begin was van dat grote wat u zult geven. Want in die heilsbeloften die toen gegeven zijn, mogen we al iets zien schitteren van het nieuwe Jeruzalem dat straks zal neerdalen. En dan zult u het doen, Heere. En omdat u het zult doen, daarom kunnen wij daar ook op aan. En geef ook dat we op u mogen vertrouwen en op uw beloften mogen bouwen. Dan zal dat ons kracht geven. Dan zal het ons licht geven, te midden van alle donkerte. Dan mogen we het weten, het komt uiteindelijk toch goed. Omdat de Heere het goed zal maken. Heere, wilt u geven dat wat we zo vanmorgen met elkaar overdachten, dat we dat allemaal mogen verwerken? We bidden van u of we ook verder nog een goede zondag uit uw hand mogen ontvangen. Neem weg wat niet was naar uw heilige wil. En zie ons aan en blijf ons aanzien. Alleen in de Heere Jezus, uw Zoon, uit genade. Amen. Psalm 130, gemeente, het vierde vers is de slotzang van deze morgen. Ga in vrede met u dragende de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leg. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.